Dit is, en hoe was het? Een podcastreeks van JobAd over, ja, werken natuurlijk. Werken is leuk als je een leuke job hebt gevonden, maar dat is niet altijd even simpel. Want, hey, wat wil je eigenlijk doen voor de kost? En waar moet je allemaal rekening mee houden? Jezus, zeg, een job zoeken en houden en van job veranderen, hoe doe je dat eigenlijk? JobAd zocht het uit. Ik ben jullie host, Eline Munk, en samen met inspirerende ondernemers en met starters en werknemers zoomen we in op de vragen, angsten en moeilijkheden waarmee je te maken krijgt. In deze podcastreeks geven we je een duwtje in de rug, zodat je vlotjes je eerste en alle volgende stappen kunt zetten in je loopbaan. Er bestaan mensen die hun hele leven bij één werkgever blijven. Maar de kans is groot dat je ooit in je loopbaan wel eens van job verandert. Al dan niet gewild, natuurlijk. Want wat als je wil veranderen binnen je bedrijf of naar een zusterbedrijf wil overstappen? Wat als je naar een ander bedrijf wil vertrekken of je ontslag krijgt? Hoe moet het dan verder en hoe ga je daarmee om? Daarover praten we in deze slotaflevering met Maarten Buijs, Lead HR Advice Coolblue, en met Lisbeth van Keer. Welkom. De meerderheid van de mensen die van job verandert, die doet dat gelukkig vrijwillig. En om allerlei redenen natuurlijk. Maar soms ben je uitgekeken op je werk. Soms komt er gewoon iets anders, spannends op je pad dat je niet kunt passeren. Kortom, soms wil je gewoon je ontslag geven en andere horizonten tegemoet zeilen. De meeste mensen veranderen niet van de ene dag op de andere van werk. Maar het is toch wel een geleidelijk proces. Want Lisbeth, ben jij blij op je job?
Ja, ik ben heel blij op mijn job. Ik ben daar sinds augustus gestart. Ik heb ook een mooie sprong gemaakt. Ik ben geswitcht van sector. Een heel mooie opportuniteit gekregen. Dus ik kan nu echt wel zeggen dat ik tevreden ben met mijn huidige job.
Tevreden met je huidige job? Dus al meteen al gehopt, ook van, andere, van de ene sector naar de andere. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar waarom zou je overwegen of, om van job te veranderen? Of waarom overwoog jij om te veranderen van job en van sector?
Dat is een hele goede vraag. Wel, ik had heel veel onstabiliteit in mijn job. Ik had geen werkzekerheid. Dat was voor mij toch wel een heel belangrijke. Ik werkte eigenlijk voor een lange periode met tijdelijke contracten. Eveneens kan het loon natuurlijk ook doorslaggevend zijn, de locatie waar dat je werkt. Bij mij was het zelfs op een gegeven moment zo dat ik langdurige hoofdpijnen had en dat dat toch eventjes heeft geduurd voordat ik door had van... Oké, van waar kan dat komen? Dus voor mij heeft dat toen wel de doorslag gegeven van oké, ik ga eens nadenken. Misschien is er wel iets anders dat mij kan interesseren, dat ik hier graag zou doen. En daarom heb ik dus die keuze gemaakt.
Ja, en praat je daar dan ook over met vrienden of met je familie? Of hoe ga je daarmee om?
Wel, ik moet zeggen, als je echt het gevoel hebt van oké, ik doe die job niet graag, probeer je dat onderwerp toch vaak te vermijden. Bij mij was dat ook vaak, ja, in mijn vrije tijd, ik zal misschien toch wel eens aanhalen van oké, dit of dat heeft er zich voorgedaan op het werk. Maar dan toch had ik in mijn vrije tijd zo meer de behoefte van ik wil dat onderwerp eigenlijk een beetje vermijden.
Mm-hmm. Ja. Dat is al geen goed teken natuurlijk eigenlijk. Hè? Want ja, je job is een zeer belangrijk deel van jezelf. Je kan er ook stress door krijgen, je zegt het net zelf, die hoofdpijnen. Ja. Ging je dan op zoek naar iets wat je minder stress gaf? Of had je zoiets van, ik wil dichter bij huis zijn? Of ik wil minder werken? Of zijn dat eigenlijk allemaal niet echt dingen die belangrijk zijn voor jou?
Wel, om het eventjes te schetsen. Dus ik kom uit het onderwijs. Sommige mensen zullen dat misschien wel weten. In het onderwijs heb je natuurlijk ook gewoon de uren dat je werkt per dag. Maar er komen heel veel voorbereidingen bij kijken. Dus ik was soms wel... avonds bezig tot 10, 11 uur. Mm-hmm. Dan ook in die weekends. En voor mij was dat heel moeilijk om dat los te laten.
Ja.
Je hebt dan 25 kinderen in een klas. Die produceren heel veel lawaai. Die vragen heel veel energie. En ik had ook wel de nood om te kunnen zeggen van oké, wanneer ik thuis kom, kan ik die job ook loslaten. Maar op een gegeven moment bepaalde dat heel veel dingen in mijn leven. Dus daarmee dat ik ook zei van dat was voor mij wel heel belangrijk. Van ik ga op zoek gaan naar een job waar ik wel het gevoel had van oké, ik kan werken, ik kan 's avonds mijn laptop nog eens open doen, maar er zijn ook momenten dat ik die rust voor mezelf kan creëren.
Ja. Dus, ja. Ja, Maarten, je bent HR Lead Advice Manager bij Coolblue. What's in a name? Herken jij het verhaal van Lisbeth hier?
Ja, zeker. Hè. Ik denk ook zo een beetje zo dat taboe van het moet goed gaan op het werk en dat moet gewoon allemaal fijn zijn. En als er problemen zijn, dan proberen we dat weg te moffen of zeggen dat heeft eigenlijk niks met het werk te maken. En dat is wel iets dat dat gebeurt. Hè. En ik denk dat een belangrijk aspect er is om dat bespreekbaar te maken. Daarmee dat ik ook goed vind dat het nu wordt benoemd,
ja.
dat mensen ook weten van, ja, als je minder goed voelt op werk, bespreek dat en benoem dat. Want denk al dan kun je gaan kijken naar oplossingen.
Wordt dat ook meer besproken nu dan vroeger, denk je? Want ja, ik zei het daarnet, mensen leven vroeger vaker voor hun hele leven op hun job. Iets wat bijna ondenkbaar is voor mensen in deze tijd, hè?
Ja, klopt. Ja, ik denk wel. Ik denk ook dat er een generatie is die dat daar iets mondiger in wordt. We zien dat zelf ook bij Coolblue. We zijn een heel vlakke organisatie. Ik vind het ook gewoon belangrijk. We hebben allemaal vrienden op de muren staan, dat we er eerlijk en open over kunnen spreken. En vooral ja, collega's onderling, dat je gewoon kan benoemen waar het er speelt. Dus zeker nu, de dag van vandaag, gaat dat meer gebeuren. En ik denk ook dat dat de reden is waarom dat mensen daar ook net durven. Want het is door in gesprek te gaan, zeggen van, ik voel mij niet goed, dat een vriend of een vriendin eens kan zeggen van, ah, maar zeg, wij zoeken daar iemand, of heb je daar al eens aan gedacht? En dan gewoon te durven die sprong te nemen.
Ja, want soms is het gewoon zo. Soms zijn mensen gewoon echt niet meer tevreden met hun huidige job. Maar weten ze dus niet goed waar ze naartoe moeten. Wat zijn dan de opties volgens jou, Maarten? Hoe pakken jullie dat aan?
Ja. Dan moet ik wel starten met een cliché.
Nee, dat mag.
Ja, ik zou dat altijd met de leidinggevende. Hè? Dus jouw rechtstreeks leidinggevende en dat bespreekbaar te maken. En vaak zie je dat we pas in gesprek gaan, dat het al te laat is. Hè? Als je zegt van dat je bepaalde kopijnen begint te krijgen, en zo, vaak komt dat wel van stress dat er op het werk te veel bij is. En dan, ja, als er dan iets gebeurt, dan is de schade gemaakt en dan stopt het. Mm-hmm. En ik denk dat het belangrijk is om dat op tijd te herkennen en aan die alarmbel te trekken en gewoon tegen leidinggevende te zeggen van, ik voel mij niet zo goed op mijn werk hier en ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken hier. En ja, op deze manier kan het niet verder gaan. En dan gaat die leidinggevende, als je een goede organisatie hebt, gaat hij ook met HR kunnen gaan spreken en kijken van, zijn hier andere mogelijkheden? En dan kan je gaan zien naar dat takenpakket dat kan aangepast worden, je kan kijken naar andere functies of wat dan ook. Maar het is heel vervelend als je een goede werknemer hebt die dan ineens zegt van, ik heb mijn ontslag gegeven.
Wel, dat vind ik nu eens een zeer goed advies eigenlijk, want dat is inderdaad zo. Dat vaak zo gebeurt, als het al beslist is, dat er dan pas een gesprek komt. Dus belangrijk advies om dat vroeger te doen. Hoe heb jij dat gedaan, Lisbeth?
Ik heb eigenlijk wel gewoon mijn contract uitgedaan, om het zo te zeggen. Maar ondertussen heb ik wel de tijd genomen voor mezelf om eens na te denken van, oké, wat zijn mijn kwaliteiten en in welke functie zie ik mezelf ook misschien wel werken? Dus voor mij was dat ook, ja, ik dacht ook, het is ook wel belangrijk die tijd te nemen om gewoon eens na te denken, alvorens ineens op een job te springen en misschien weer in een job te komen dat je dan eigenlijk niet graag doet. Dus dat vind ik ook wel belangrijk, dat je die zoektocht naar jezelf en jouw kwaliteiten aangaat.
Dat is ook iets wat veel vaker gebeurt nu, dat mensen hun ontslag geven vooraleer ze een andere job hebben. Is dat bizar, vind jij, Maarten?
Nee, ik denk dat iets is van deze tijd. Er wordt nu gewoon eenmaal meer gejobhopt. En ja, mensen, vooral jonge mensen, denken van, ja, ik zou wel iets anders vinden. De arbeidsmarkt nu begint er ook heel hard naar te leunen. Er zijn heel veel jobs. Wij vinden het ook soms moeilijk om nog mensen te vinden, omdat gewoon ja, de werkloosheid is minder. En ja, dat mensen zeggen van, oh, ik trek mijn plan wel. En dat zelfvertrouwen zit er iets meer in deze generatie, denk ik. Ze zeggen van, ja, we zien wel, ik zou wel iets anders vinden. En dat is ook de realiteit, want het is nu eenmaal gemakkelijker om nu van een job te gaan wisselen. Dus ja, dat is wel iets dat we echt zien en dat ook echt gebeurt.
Ja, gelukkig zijn is natuurlijk zeer belangrijk. Het allerbelangrijkste in het leven, denk ik. Maar proberen jullie zelf ook proactief te peilen naar hoe gelukkig de mensen bij jullie zijn in de organisatie, Maarten, of niet?
Ja, nu, wij gaan niet een enquête uitsturen om te vragen, hè, op een schaal van 1 tot 10, hoe gelukkig ben je? Dat proberen wij te vermijden, omdat we ook echt geloven in die interactie. En dus we hebben heel veel overleggen, we noemen onze do-teams bijvoorbeeld, waarin dat gewoon de vraag wordt gesteld van, wat heb je nodig? Wat wil je hier nog hebben? En bijvoorbeeld in onze bezorgafdeling kan dat dan gaan over, wij werken dan vanuit depots, daar staat ook een zetel en de PlayStation, waarop dat kan gespeeld worden na die pingpongtafel. Dus ja, we moeten eigenlijk echt een nieuw... wat is het mooie woord? Een kastje?
Ja, een kastje. Ja. Een module.
Ja. Hey, kunnen we zo nieuw? Oké, ja, dan gaan we dat gewoon doen. En dat kan van heel basisdingen gaan tot ja, echt grote projecten. We helpen mensen die dat, als mensen schulden hebben, gaan we daarmee proberen te helpen. Stoppen met roken bijvoorbeeld, daar proberen wij mee in te ondersteunen. Mm-hmm. Maar we zien gewoon dat vooral die interactie gewoon met mensen. En gewoon vragen van, oké, hoe gaat het hier? Wat vind je ervan? Hè? Wat heb je er nog nodig? Dat veel meer oplevert dan een enquête uit te sturen. En,
ja, want de meeste mensen die veranderen niet zo heel vaak van werk. Maar sommige mensen die springen wel degelijk graag van het ene bootje in het andere. Dat zijn dan jobhoppers, zoals we dat zeggen. Ja, Maarten, hoe kijken jullie daar tegenaan, tegen jobhoppers? hoppers. Bekijken jullie een kandidaat anders als er op zijn cv een lijst van een waslijst van jobs staat waar hij telkens maar kort heeft gewerkt, of niet? Ja,
nee, echt niet. Dat een zekere dag van vandaag maakt dat niet uit. En beide hebben eigenlijk geen nadelen. Ik vind, en denk dat het ook als sollicitant belangrijk is om dat in de kijker te brengen. Als jij 10 jaar, 20 jaar bij een bepaalde werkgever hebt gewerkt, ja, geef dan duidelijk aan dat het is omdat je loyaal wilt zijn naar een bedrijf en dat je verwacht als je ergens nieuws start, dat je diezelfde loyaliteit wilt opbouwen. Ja, dat klinkt gewoon positief. Mm-hmm. Zeg je van, ik switch altijd van job, we hadden het er juist ook daarover. Ja, dat kan, maar zorg dat je dat uitlegt. Hè. En ik denk dat als ik iemand tegenover mij heb die zegt van, ik wil solliciteren, ik zie hier een aantal verschillende werkgevers dat erop staan. Ja, en die persoon die zegt, ja, bij het eerste bedrijf ben ik weggegaan omdat ja, die leidinggevende die moest mij niet en bij de tweede was de sfeer niet goed en bij de derde was er een collega dat mij viseerde. Mm-hmm. Ja, dat zijn wel echt red flags.
Ja.
Maar als die persoon zegt van, bij de eerste, ja, die leidinggevende had een heel directieve leidingstijl en ik heb wat vrijheid nodig in mijn functie en vandaar ben ik... En daar wordt altijd een uitleg aan gegeven, ja... Dan net positief, want dan geeft die persoon net aan dat hij bezig is met de eigen ontwikkeling en dat hij er echt iets van wil maken. En ja, als die dan 2 jaar bij ons blijft, dan is dat 2 jaar, is dat 10 jaar, is dat 10 jaar. Ik kan dat toch niet voorspellen.
Ja, dus is het dan belangrijk om mensen misschien doorgroeimogelijkheden te geven in het bedrijf? Is dat iets waar mensen die werkzoekend zijn steeds meer naar op zoek zijn?
Ja, wij proberen daarin te zetten... En ik zeg dat ook altijd als mensen bij ons starten, wij hebben heel weinig opportuniteiten om verticaal door te groeien, omdat wij echt zo'n platte organisatie zijn. Maar wij geven wel heel veel opportuniteiten met te zeggen, oké, wil jij werken in iets met de winkels dat te maken heeft? Oké, dan kan dat. Wil jij liever werken iets met klantenservice of in onze leveringen? Wij hebben fietsen. Dus je kan daar wel heel veel verschuiven en dat gebeurt wel vaak. Dat mensen van de ene functie een andere functie gaan zijn. Maar dat is niet altijd van, oké, ik wil nu deze functie, dan wil ik daar leidinggevende zijn, dan wil ik leidinggevende van de leidinggevende zijn. Ja, we geloven daar echt niet in dat daar het werkgeluk uit gaat komen, maar wel in die switch. En we zijn nu bijvoorbeeld een project begonnen, dat we nu gaan testen vanaf januari, februari, om te gaan kijken, kunnen we die jobs combineren? Er zijn heel veel mensen die daar bijvoorbeeld werken op klantenservice en in de zomer zeggen, eigenlijk zou ik wel graag zoiets een dag op de fiets willen zitten. Mm-hmm. En waarom niet, als het goed weer is? Dus gaan we nu ook kijken van om die huidige job, dat ik kan gaan binnen experimenteren met andere functies.
Dat is nog iets ecologischer dan dat PlayStation.
dat is te zwaar.
Zeg, Lisbeth, kan jij daarin herkennen? Is het voor jou belangrijk om te kunnen doorgroeien in een job? Of is dat niet iets waar jij naar kijkt?
Jawel, ik vind dat zelf wel heel belangrijk. Nu, die kans had ik in het onderwijs niet. Je bent leerkracht en de stap daarna is eigenlijk... Ja, je kan zorg gaan geven of je kan directie worden, maar die ambitie heb ik op deze leeftijd niet. Maar ik vind dat toch wel mooi als je in een bedrijf de kans kan hebben om door te groeien of te zien van... Oké, misschien heb ik toch andere kwaliteiten die ergens in een andere tak van het bedrijf misschien veel beter kunnen ingezet worden... Dus ik denk dat dat zeker een mooie kans is en dat mij ook zou stimuleren, motiveren. En zoals je zegt, van misschien ga je die bepaalde functie in dat bedrijf maar een korte tijd doen. Maar dat is dan mooi als ze dat zelf zien ook. Van oké, die persoon kunnen we misschien even goed in dat team zetten. Dus dat vind ik enorm belangrijk.
Ja, en dan kom je weer op dat eerste stukje. Dat is, we moeten het weten. Hè? Je moet dat weten.
Absoluut.
Want als je dan dat gesprek niet aangaat, dan kan je ook niet zoeken naar oplossingen. Nee. En soms, hè, jij zegt nu, ik kom vanuit het onderwijs. Ja, wij zoeken bijvoorbeeld winkelcoaches. Hè, die mensen dat gaan begeleiden in de winkel om die verkoop goed te doen. Ja, met de vaardigheden die je hebt, zou zoiets perfect kunnen. Maar we moeten dat weten. We moeten dat
absoluut.
Ja, je zei het al, iemand die job hopt, maakt niet meer of niet minder kans om aangenomen te worden. Maar wat zien jullie dan als de belangrijkste voordelen van jobhoppers, Maarten?
Ik denk dat ik heb zelf voordien consultancy gedaan. En ik vond dat heel fijn om van project naar project te gaan, om te weten wat wil ik wel en wat wil ik niet. En ik ga geen namen noemen, ik heb een bedrijf gehoord waar dat heel militaristisch was. En dan denk je, dit wil ik niet. Een bedrijf waar veel meer die familiale sfeer is. Oké, dit is waar ik wil. En door dat jobhoppen, ga je wel voor jezelf weten van... Oké, dit wil ik echt nooit meer doen of hebben. Ja. En dan, dit wil ik wel meer. En dan, dat geeft wel een voordeel dat je bezig bent met... Wat wil je zelf eruit halen?
Ja, waarnaar ben jij op zoek als werknemer, Lisbeth?
Wel, voor mij was dat heel belangrijk, die stabiliteit toch wel eerst en vooral, maar gewoon ook de kans om bij te leren. Ja. Ik ben wel iemand dat constant die trigger nodig heeft, die uitdagingen nodig heeft, gewoon om de job ook wel interessant te houden. dat merk ik nu ook elke dag, dat ik denk van tijdens de meeting over wat zijn ze bezig, dat vakjargon, dat ken ik nog niet helemaal. Maar dat maakt het ook fijn. Dat zorgt er voor mij ook voor dat ik elke dag wel zin heb om naar mijn werk te gaan. En dat is ook iets waar ik denk ik altijd naar op zoek ga blijven gaan. Dat is belangrijk.
Dat is heel belangrijk, denk ik, absoluut. Maar ik kan mij ook voorstellen dat sommige mensen niet genoeg willen verdiepen in hun job. Is dat ook iets wat jullie bijvoorbeeld zien, Maarten? Dat mensen te snel zoiets hebben van te snel gaan jobhoppen zonder echt de job te hebben gedaan?
Ja, ik zal voor mezelf spreken. ik heb ook dat gevoel, heel vaak. Hè, van misschien dat ook met de generatie te maken heeft, ik weet dat niet. Maar ze van, oh ja, dit, ik heb dat nu gedaan, oké, ik kan het, wat is het volgende? Zonder echt daarin te verdiepen en daarin verder te gaan. Dus ik herken dat wel ergens. Is dat daarom ook slecht? Ik weet dat niet. Dat is zonder daar een oordeel over te vellen, maar ja, je merkt dat echt wel.
Ja, ja. Ja, stel, je hebt een nieuwe uitdaging gevonden, dan is het tijd om je ontslag te geven natuurlijk, maar hoe doe je dat, hè? Een heel belangrijk onderdeel ook wel van dit gesprek. Wat zou jij als eerste doen als je wist dat je nieuw werk had, Lisbeth? Hoe vertel je dit nieuws aan je werkgever en aan je collega's?
Oh, dat vind ik echt een verschrikkelijk moeilijke om te beantwoorden. Ik ga eerlijk zijn, ik heb in het verleden wel eens een leugentje om bestwil verteld. Omdat ik dacht, oh ja, ik had die mensen wel graag. Maar ik dacht, ja, oké, dit is misschien toch niet de job van mijn dromen. Dus ja, ik ga eerlijk zijn, ik weet niet hoe ik dat zou aanpakken. Ik vind dat ook heel... Ja, ik zeg, je bent altijd toch wel voorzichtig, want je wilt ook niet op je tenen trappen. Dus ja, daarin zou ik wel misschien wat advies willen krijgen. Dan kijk ik naar jou.
Zo dadelijk advies daarover van Maarten, want je zegt daarnet ook dat je met tijdelijke contracten hebt gewerkt. Weet je dan ook hoe snel je bij je huidige werkgever kon vertrekken? Moet je dan je contract uitdoen? Weet je daar hoe dat zit?
Ik heb mijn contracten wel altijd uitgedaan, dus ja. Ik weet eigenlijk niet hoe dat zit. Als ik een tijdelijk contract zou verbreken, heb ik eigenlijk geen idee van hoe dat juist zit.
We kijken naar Maarten nu. Jij weet dat waarschijnlijk wel. Daar hangen wettelijke data aan vast, waarschijnlijk.
Ja, klopt. Hè. Bij een contract van bepaalde duur wordt er eigenlijk verwacht dat de volledige periode wordt gepresteerd, hè, wat een tijdelijk contract is. Nu, ja, dan wordt het echt wel ingewikkeld, hoor, want je kan in het eerste deel van dat contract kan je eigenlijk wel het contract nog opzeggen. Ga je voorbij de eerste helft van dat contract, ja, dan kan je dat eigenlijk in theorie niet meer opzeggen. Dus ook als werkgever, als er dan iemand toch wilt ontslaan in dat tweede deel van het contract, ja, dan moet je eigenlijk het dubbele van de opzegvergoeding betalen of tot het einde van die periode te gaan betalen van dat contract. Dus dan wordt het wel wat ingewikkeld.
Maar wij kunnen dat aan ingewikkeld. Ik denk dat de luisteraars ook graag ingewikkeld hebben, zodat ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op de arbeidsmarkt.
Yes. Nee, het ding is, als je normaal gesproken je ontslag geeft, dan moet je ook een opzegtermijn presteren. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat er een overgang kan zijn enzovoort. Ja, bij een contract van een bepaalde duur is dat moeilijk, want je hebt al een bepaalde duur, heb je al afgesproken. Dus ik zou daar ook wel altijd het advies geven, als je weet dat het contract is van een bepaalde duur, om dat contract gewoon ook altijd af te maken. Hè? En tegen de volgende werkgever te zeggen van kijk, ik heb nog een contract van een bepaalde duur lopen tot die periode. En dan is er weer het stukje, en daar komen we straks misschien nog op, van in onderling akkoord kan alles. Hè? Je moet opletten met die woorden, maar je kan altijd in gesprek gaan, kan er altijd wel iets geregeld worden of iets overeengekomen worden. Maar ik vind het wel goed, ook als werkgever zijnde, dat je zegt van ik ga het gewoon doorbijten en gewoon die periode afmaken vanaf een bepaalde duur.
Ja, tijdelijke contracten. Dat kan ook niet altijd zomaar blijven gegeven worden. Want Lisbeth zei het daarnet ook al, van ja, ik wou toch wat meer zekerheid. De meeste mensen, ook al zijn er wel wat jobhoppers, willen toch een vast contract. Wat is de reden daarvoor, denk je?
Dat kan een tijdelijke vermeerdering zijn van het werk, maar het kan ook zijn dat ze zeggen van oké, we willen hier iets nieuws proberen en dat we gaan een afgebakende periode maken. Als werkgever, en dat is gewoon een handige tip misschien, dat is altijd de 4-3-2-regel. Hè? Mm-hmm. Dus dat je kan als werkgever maximum 4 contracten geven als ze minstens een duurtijd hebben van 3 maanden en dat kan je voor maximum 2 jaar doen. Dus heb je tijdelijke contracten en die gaan die periode van... Dus je werkt langer dan 2 jaar met tijdelijke contracten, dan is je werkgever eigenlijk verplicht om je een contract van onbepaalde duur te geven. Hè? En dan met de 3 maanden, minstens 3 maanden, kan je maximum 4 contracten krijgen van 3 maanden. Ja. Zit je aan de limiet, dan moet je werkgever je eigenlijk een contract van onbepaalde duur geven.
Oké, interessant. Belangrijk om te weten, lijkt mij. Ja, dat ontslag. Hè? Hoe moet onze werknemer dat ontslag eigenlijk kenbaar maken?
Je hebt het dan nog niet moeten doen.
Nee, op het einde van mijn tijd heb ik een contract moeten ondertekenen, maar die andere stap heb ik zelf niet moeten ondernemen.
Dus ja, het merendeel van de contracten zijn contracten van onbepaalde duur, waar je dus inderdaad moet zeggen van, kijk, ik wil hier niet meer werken. Formeel, wat moet er gebeuren? Dat is, je moet je ontslagbrief indienen. Dat is iets dat standaard moet. Er zijn een aantal modaliteiten aan verbonden aan die ontslagbrief. Wat is daar belangrijk aan? Ja, we moeten weten dat die van jou komt. Dus dat wil zeggen, je naam moet erop staan. Ja. Gegevens is ook altijd handig. En je handtekening. Dat niet je collega in uw plaats kan ontslag geven voor u. Dat willen we vermijden. Dan moet daar zeggen van, oké, vanaf wanneer ga je opzegtermijn in? Want je moet altijd een opzegtermijn presteren. En hoe lang gaat die duren? Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Dat hangt af van het moment dat je in dienst bent gekomen, dus van je anciëniteitsdatum. Maar er zijn heel veel tools. Bijvoorbeeld JobAd heeft zo een tool waarbij dat je kan zeggen, oké, ik ben dan in dienst gegaan, dan geef ik mijn ontslag. Hoe lang is dat mijn opzegtermijn? En die zet je mee in je brief. Dus kort samengevat, je gegevens, je handtekening, wanneer dat de opzegtermijn ingaat en hoeveel weken dat die gaat duren.
Ja, belangrijk ook allemaal. Hè? Want bijvoorbeeld als je op een dinsdag je ontslag geeft, dan gaat dat eigenlijk maar in vanaf de maandag die daarop volgt. Hè?
Ja.
Dus het zijn allemaal van die regels, waar vind je al die informatie
op?
Dus je gaat van, het ontslag gaat in de eerstvolgende maandag nadat de kennisgave van het ontslag is gebeurd. Dus stel nu dat ik mijn ontslag aan jou kom geven en ik geef dat op maandag op dinsdag en dat wordt getekend voor ontvangst. Er wordt gezegd van, oké, ja, ik heb het gekregen, spijtig, maar ik heb het. Dan is dan de kennisgave. Stel dat wij dat op maandag, op dinsdag dat gesprek hebben, dan gaat uw ontslag in de eerstvolgende maandag, dus de maandag van de week nadien. Dus sommige mensen zeggen van, ik wil echt dat gesprek niet aangaan met mijn leidinggevende. Ik ben het hier echt zat, ik wil dit gewoon niet.
Ja.
Dan kan je dat ook doen met aangetekende brief. Wat is er dan wel belangrijk om rekening mee te houden, is dat als je de aangetekend verstuurt, de ontslagbrief, dan is de kennisgave pas 3 dagen later nadat jij die hebt gestuurd. Dat is een vaste termijn, is afgesproken, want je brief moet nog wel bij de werkgever geraken. En soms vergeten mensen dat. Want stelt, ik kan mijn werkgever niet spreken, want die is ziek, mijn leidinggevende of wat dan ook. En je stuurt op donderdag je aangetekende brief. Dan gaan we 3 dagen tellen. Vrijdag, zaterdag, zondag telt niet mee. Maandag. Ja, dan komt die zogezegd maar maandag aan. En de regel zegt, de eerstvolgende maandag gaat het pas in. En moet je een week langer je opzegtermijn presteren. Daarom zeg ik ook altijd als tip, geef je ontslag, ga je gesprek op maandag en dinsdag. Stel dat je leidinggevende niet kan te pakken krijgen of dat is iets of wat dan ook, dan heb je nog altijd woensdag om die op te sturen. En dan is het donderdag, vrijdag, zaterdag en dan gaat het gewoon die maandag erop zien.
Perfect, zeer goede tip. Heb je nog tips? Bijvoorbeeld, moet je over de reden van je ontslag iets zeggen of moet dat niet?
Nee, dat hoeft niet. Dus wat ik er juist heb gezegd, die modaliteit, dat is voldoende. Nu, vaak wordt dat wel gedaan. Hè. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke tip is. Alsjeblieft, gooi die deur niet dicht bij je vorige werkgever. Hoe slecht dat het ook is geweest, dat had... Ik snap dat sommige mensen ook emotioneel zijn voor bepaalde zaken, omdat ze ontslag geven, maar ze zich echt niet goed voelen. Maar probeer die deur niet dicht te gooien. En als je in de brief nog iets wil zeggen, bedankt voor de opportuniteiten bijvoorbeeld, of je wilt dat persoonlijk maken, of zit daar iets in, dan kan je dat zeker doen.
En je moet gewoon die brief opsturen en dan klaar is Kees. Dan weet je ook niet, is dit nu allemaal in orde? Hoe moet je nog documenten ontvangen van je werkgever? Of hoe zit dat net?
Ja, puur in theorie is dat, die aangetekende brief, is dat voldoende. Hè? Maar inderdaad, het is wel best om een gesprek te hebben met je leidinggevende om te zeggen, ja, hè, ik wil mijn ontslag geven, dat gebeurt. Eens dat het ontslag dan is... wat wij doen, maar dat moet eigenlijk niet, is wij geven altijd nog een bevestigingsbrief dat we sturen. Dat we zeggen van, kijk, we hebben hem goed aangekregen. Hè, inderdaad, we gaan op zich gaat dan in. Dat wil zeggen dat uw laatste dag in dienst op dat moment is. Hè. Er zijn ook nog een aantal formele documenten die dat moeten gegeven worden. Dan gaan we weer al in de techniciteit. Maar je hebt de C4, dat moet gegeven worden. Ik denk dat we daar straks misschien nog een tijd voor hebben om daarover te spreken. Waar dat dan ook staat van de reden, dat zijn de sociale documenten. Hè, waarom dat de dienst daar is gekomen en belangrijke gegevens. Hè, maar dat is misschien voor straks. En dan bijvoorbeeld de vakantieattesten. Je hebt vakantie opgebouwd. Hè. In België is zo'n heel rare eend in de bijt. Waarbij dat je in het jaar ga je vakantie... Je recht op vakantie ga je opbouwen om daar het jaar nadien te gaan gebruiken. Hè. Ja. Dus als je naar die volgende werkgever gaat, je wilt zeggen, hey, ik heb 20 vakantiedagen, dan moet je weten, ja, maar heb je die wel voorverdiend bij een vorige werkgever? En ja, dat is een heel ingewikkeld iets. Ik zie wel knikken. Ja. Maar dat zijn ook documenten die dan worden opgemaakt voor de werknemer. En vaak wordt gezegd, je moet dat op je laatste dag in dienst krijgen, maar de wet doogt dat binnen de 30 dagen is nadat je uit dienst bent gegaan.
En hangt dat dan ook af van jouw paritair comité? Hoeveel vakantiedagen dat je hebt of zo? Of kan je dat opzoeken? Of...
Ja, je kan dat altijd. Google is daar altijd een heel goede hulp in. Sommige paritaire comité's hebben extra bijkomende vakantiedagen enzovoort, maar dat is belangrijk als je ergens in dienst gaat, dat je daar direct die vragen wel stelt. Ik raad ook altijd aan, hè, we hebben vakbonden. Soms kan dat een conflict situatie zijn tussen werkgever en vakbonden, maar die vakbonden zijn er ook wel om je te ondersteunen. En gaat je ergens weg en weet je het niet, ga naar je vakbond, spreek daarmee en vraag waar je moet doen. Dat kan echt zeker buiten Google, kan dat ook zeker een goede hulp zijn.
Ja, soms gaan mensen dus weg omdat ze niet akkoord gaan met de manier waarop er gewerkt wordt. Ja, bieden jullie een luisterend oor, zodat mensen hun verzuchtingen ook kwijt kunnen? Of is er een exitgesprek eigenlijk iets standaards of gebeurt dat niet altijd?
Ja, we hebben een aantal criteria, hè, want... Ik ga er heel eerlijk over zijn. In exitgesprek, stel dat iemand iets heeft gestolen op het werk en die zegt, oh, ik ben er goed mee weggaan. Ja, eerlijk, voor ons als werkgever, die informatie van, had je hier willen... Nee, van waarom ben je vertrokken enzovoort, is voor ons niet echt relevant, want dat weten we. Hè. Maar we proberen wel, gebaseerd op een aantal criteria, gaan we zien van, oké, we willen wel bepaalde informatie terug hebben. Hoe werkt dat bij ons? En dat zijn we nu volledig aan het automatiseren. Dat is, als je ontslag geeft... En wij hebben zoiets van, we hadden die medewerker liever behouden. Dan wordt er een trigger die dat dan afgaat. En dan krijg je een vragenlijst die erin valt. Van, oké, hoe was de relatie met je leidinggevende? Hoe was het met collega's? Wat vond je hiervan? Wat vond je daarvan? En dan staat er onderaan nog een vinkje van, we gaan ervan uit dat je dit eventueel nog wil bespreken met een HR-adviseur. Dat is dan iemand van mijn team. Wil je dat niet, dan vink je dat hieruit. Maar natuurlijk willen we graag die informatie. En dan gaat er een gesprek zijn. En dat is dan inderdaad een exitgesprek.
Ja.
En dan gaat die HR-adviseur nog eens extra in op, oké, wat maakt niet dat jij zegt, het gaat niet goed met de collega's? Wat was er dan? En kan dat ook vertrouwelijk gebeuren, dat gesprek? Hè? Dan wordt geanonimiseerd en dan gaan wij die data gebruiken om weer ons beleid daarop op te gaan aanpassen. Ja, als iedereen zegt de werksfeer is hier absoluut niet leuk en dat komt eruit, ja, dan moeten wij dringend iets doen aan onze werksfeer.
Ja, dat is heel goed inderdaad dat soort dingen gebeuren. Is dat bij jou ook al geweest, Lisbeth, zo'n exitgesprek?
Op zich hebben mij vorig jaar nog een aanbod gedaan van ja, kijk, wil je niet graag nog enkele uren bij ons komen presteren? Was dat echt een exitgesprek? Nee, maar ik heb toen wel gecommuniceerd waarom ik niet ben ingegaan op die vraag. Ik heb toen ook gezegd van oké, om die en die reden heb ik toch gekozen om een ander pad op te gaan. Ik denk voor hun ook misschien heel belangrijk dat ze daar wel iets mee kunnen doen. Misschien ook gewoon voor het profiel af te stemmen. Dus het is niet helemaal een exitgesprek, maar wel feedback waar dat ze misschien iets mee kunnen doen.
En had je het gevoel dat ze daar ook echt iets mee gingen doen?
Ik hoop het. Ja. Zou het zo zeggen? Ik denk dat zo'n feedback altijd wel handig is. Nu, aan sommige dingen kan je ook niks veranderen, hè, maar dat kan je misschien wel... bij mij ging dat dan over het aantal uren dat beschikbaar was in welke functie... En ik denk dat voor mensen die al wel wat jaren werkervaring hebben, dat gewoon iets minder interessant was. En dat ze bijvoorbeeld weten van oké, dat is misschien toch een vacature, dat we dan eerder mensen gaan zoeken die net zijn afgestudeerd. Mensen die al even in het werkveld staan, die gaan die uren niet zo snel aanpakken, ik zou het zo zeggen.
Vond je het ook een beetje jouw morele plicht om dat toch wel te laten weten?
Plicht is misschien veel gezegd, maar... Ik denk ook, met zulke feedback kunnen ze gewoon ook alleen maar verder geraken. Ik denk dat die transparantie, zeker als je ook gewoon een goede relatie hebt met je werkgever, ik denk dat dat ook wel gewoon belangrijk is. Ook voor er gewoon te zorgen dat de persoon die in die functie komt, dat er ook wel heel transparant wordt gecommuniceerd van oké, dit is de job, dit is het aantal uren, dit houdt het in. Dat je niet nadien voor die verrassingen staat. Ik denk... Doordat ik dat gesprek ben aangegaan, dat ze toen ook wel veel bewuster zijn geworden over wat het inhoudt als jonge werknemer.
Ja, je ontslag geven of je contract dat afloopt, is natuurlijk nog iets anders dan ontslagen worden. Hè? Niet iedereen die valt lekker van de ene fijne job in de andere. Soms verlies je door herstructureringen, soms zijn werkgevers niet meer zo tevreden over jouw prestaties en zetten ze de samenwerking liever stop, zoals dat heet. Laat ons het ook maar even hebben over die minder fijne ervaringen. Heb jij ooit je ontslag gekregen, Lisbeth?
Nee, maar... ik heb ook nog een tijd gewerkt als stewardess. En zoals sommige mensen zullen weten, krijg je in de winter regelmatig een winterstop. Dus voor mij voelde dat wel aan als een soort van... Ja, ontslag is misschien niet het juiste woord, maar je mag gedurende 6 maanden niet vliegen. Ja. Tijdens de zomer kan het zijn dat we jou terug oproepen. Dus voor mij was dat wel een gevoel van... ja, dit is niet fijn, want ik heb mij ontzettend hard ingezet. Ik ben altijd op tijd geweest. Ik heb altijd goede verslagen gehad tijdens mijn vluchten. Dus voor mij voelde dat wel echt zo aan van, ik ben niet goed genoeg.
Ja, hoe ga je daar dan mee om? Want dat wordt heel persoonlijk, hè? Voel ik ook meteen aan bij jou als je erover praat.
Wel, voor mij was dat... Allee, ik pakte dat wel persoonlijk op. Hoewel we echt met 600 mensen waren die een winterstop hadden gekregen, om het zo te zeggen. Ik heb wel voor mezelf toen gezegd van, kijk, oftewel hou je mij, oftewel hou je mij niet. Mm-hmm. Dus ik heb toen ook zelf gezegd van, ik ga in de zomer gewoon niet terugkomen. Dus ik ben daar nogal redelijk recht toe recht aan. Maar ik denk zeker, als jong persoon wil je niet, ik ga 6 maanden nog eventjes daar werken om dan tijdens de zomer terug daar te werken. Zoals ik eerder in ons gesprek heb aangegeven, was ik ook wel een beetje op zoek naar die stabiliteit. Mm-hmm. Dus dat heeft dan toen bij mij ook wel die doorslag gegeven.
Ja, Maarten, hoe gaat het eigenlijk precies in zijn werk? Ja, een ontslag geven aan iemand? Ik kan me voorstellen dat dat niet fijn is en dat je daar heel subtiel mee moet omgaan. Hè? Heel voorzichtig.
Nee, klopt. En ja, je benoemt echt perfect. Hè? Je zit daar zelf als medewerker. En oké, we gaan nu even... Het is geen ontslagje, maar het is wel die winterstop. Hè? En ja, dat is gewoon niet fijn, want het gaat over jou persoonlijk en die persoonlijke erkenning. Je hebt het toch altijd goed gedaan. Maar aan de andere kant is er wel een werkgever die dat zegt zelf, 600 mensen. Stel dat ze dat niet doen, die winterstop, en ze moeten die mensen blijven doorbetalen, dat moet verder gaan, ja, dan gaat dat bedrijf daar ook niet op vooruit. En soms moeten er heel harde beslissingen moeten gemaakt worden om ervoor te zorgen dat alles kan verder gaan. Hè? Mm-hmm. En je zit daarin dat gesprek altijd in een conflict tussen die twee, die waar het bedrijf voor staat en waar het individu voor staat. Dus dan is het ook voor een ontslaggesprek om dat te gaan duidelijk maken. 1, plaats te maken voor die emotie, want er komt altijd emotie bij kijken. En 2, ook wel te blijven naar de feiten van en mee te geven waar het de reden is waarom dat we het contract gaan beëindigen.
Ja, moeten daar dan ook speciale dingen gebeuren? Moet er meteen iets getekend worden door de werknemer? Of zijn er opzegprocedures die daarbij van pas komen?
Ja, weer al in theorie moet er niks getekend worden door de medewerkers. Hè. Je kan gewoon als werkgever kan je zeggen van, hè, kijk, we ontslaan jou met dezelfde manier van met de ontslagbrief te geven. Die moet dan aangetekend opgestuurd worden. En daar staat dan in, kijk, je krijgt de ontslag en je opzegtermijn gaat in vanaf die dag. Mm-hmm. Nu, natuurlijk, dat doe je niet hè, als werkgever. Dus je gaat wel dat gesprek aangaan met de medewerker. Dus ja, daar zijn dan een aantal standaard wijzes. Hè. Dus de eerste basis is de opzichttermijn, waarin je zegt van, kijk, we gaan het stopzetten. Jouw performance is niet hè, zoals dat we waar gehoopt hebben, zoals dat de verwachtingen er zijn. En dus we hebben besloten om het contract te beëindigen. We verwachten dat je de opzichttermijn presteert hè, en nadien wordt het contract afgesloten. Dat kan gebeuren, maar het kan ook zijn, stel dat iemand is die heel gevoelige informatie moet beheren of die dat echt nog wel zaken kapot kan maken voor een bedrijf, als die echt rancuneus is, dan kan er ook gezegd worden, kijk, we gaan die opzichttermijn, je hoeft die niet te presteren, we gaan verbreken, waar dat maakt dat we de rest van de opzichttermijn, dat je niet meer moet komen werken, maar we gaan die periode gewoon uitbetalen. Hè. Heel vaak, we zien dat heel vaak, dat mensen verwachten dat dat de standaard is. Er zijn heel veel mensen die letterlijk zeggen van, ja, kunnen mij niet buiten zetten en mij nog een zakje geld meegeven. Echt letterlijk op die manier. En dan moet je wel uitleggen, nee, dat is echt niet de standaard waarop dat we werken. En dat vergeten mensen soms wel. De derde manier is dan om te gaan naar een onderling akkoord. Als ze zelf zegt, ik voel me eigenlijk niet zo goed, de werkgever zegt van, voor ons gaat het eigenlijk ook niet, dan kan je zeggen, oké. Doen we ergens de taart in het midden? Of gaan we kijken dat je een deel van de opzichttermijn presteert en dan nadien komt er een verbrekingsvergoeding? Of ja, zoals ik straks zei, in onderling akkoord kan je echt heel veel doen. En dan kan je gewoon die noden afstemmen op elkaar. De laatste, dat is dan als er echt iets gebeurt dat heel ernstig is, en dat gaat dan voornamelijk diefstal en fraude zijn dan diegenen dat uit het oog springen. Als je echt iets hebt gedaan dat niet door de beugel kan, en daar is dan de theorie van, hè, als het vertrouwen in een medewerker onmiddellijk en onherroepelijk verbroken is, dan ga je naar ontslag om dringende reden. En dan volgt er niks. Dat is ook de zwaarste sanctie in het arbeidsrecht. Dan is er geen vergoeding, je mag onmiddellijk je spullen pakken en vertrekken. En op jouw C4, die sociale documenten waar we het er straks over hadden, komt dan ook op te staan, reden van het ontslag is ontslag om dringende reden, diefstal bijvoorbeeld.
Ja.
Ga je dan naar de RVA, dan gaat de RVA ook zeggen, ja, jij bent niet onvrijwillig werkloos, want jij hebt het op je werk enorm uitgehangen, je hebt er iets gestolen, dat is jouw schuld. En dan kan je tot 52 weken, geloof ik dat het is, dus 1 jaar, kan je het zijn dat je, dat is de maximum, dat wordt niet altijd gehanteerd, die maximum, maar kan je wel geschorst worden voor werkloosheidsuitkering voor die periode. Dus daarom dat we ook vaak zeggen, sommige mensen hangen het expres uit om te zeggen, zodat jullie mij ontslaan, ja, wees daar echt voorzichtig mee, want dat kan heel snel naar de andere kant draaien. wel nog een tip daar om mee te geven. Als je bij een werkgever, je krijgt je ontslag, dat is een donderslag bij heldere hemel, en je weet niet van waar het dat komt, teken niet. Ja. Ik spreek misschien heel hard tegen mijn eigen winkel.
Het is belangrijk om dat mee te geven, denk ik, inderdaad.
Klopt. Ja. Als je werkgever zegt van, ja, maar je moet hier tekenen voor ontvangst, dat klopt, daar is niks erg mee om te tekenen voor ontvangst, maar je zit zo in die emotie op dat moment, en het is zo moeilijk, dat je beter gewoon kan zeggen, nee, ik kan dat nu even niet, stuur me dat gewoon aangetekend op. En die werkgever die weet dat ook, die stuurt die brief aangetekend op en dan is dat oké. Als het ook gaat over een onderling akkoord, ik probeer hand op het hart, ik ga enkel een onderling akkoord voorstellen als ik ervan overtuigd ben dat dat een win-win situatie kan zijn voor de medewerker. Maar ook daar, als je het hebt van, ik wil er nog over nadenken, pak dan de tijd om daarover na te denken. Dus dat, je moet echt niks zomaar tekenen.
Ja, ontslagen worden is dus best wel heel intens eigenlijk. Je moet rekening houden met de wettelijke afspraken, met administratie in orde brengen, ja, de psychologische weerslag en een hele boterham die je naar binnen moet werken. Denken jullie dan ook dat het belangrijk is om als je ontslagen wordt toch ook referenties op jouw cv te hebben staan? Of is dat best iets wat je niet doet?
Ja, dat is weer al waar we daar straks hebben gezegd, van dat op een goede manier te beëindigen met je werkgever. Hè. Als je met slagende deuren vertrekt ergens, ja, en je komt bij je volgende werkgever en die vraagt van, hoe was dat daar? Hè, hoe is dat daar geweest? Hè? Mogen we daar referentie afnemen? En je moet daar dan zitten, ja, liever niet, dan gaat dat misschien ook wel wat bedenkje doen. Nu, een nieuwe werkgever mag nooit zonder jouw toestemming naar een vorige werkgever bellen. Hè. Dus jij moet er expliciet akkoord op geven. Wij krijgen soms telefoons van nieuwe werkgevers die zeggen van, we willen graag referentie opnemen. En dan vragen wij ook, kun je op mail de bevestiging zetten van dat inderdaad mag. En dan gaan wij er ook heel eerlijk over zijn, over hoe dat die samenwerking is gedaan. En ik schrik daar zelf soms van, maar dan gaan wij met slagende deuren uit elkaar, dat gebeurt nu eenmaal soms, en dan krijgen wij de bevestiging dat die nieuwe werkgever referentie mag opnemen bij ons.
Ja. Ben je dan ook eerlijk?
Ja, maar ik vind elk verhaal heeft zijn twee kanten. Hè. En we proberen er altijd zo objectief mogelijk in te zijn, mee te geven van waar het de reden is van het ontslag, hè, waarom dat we dat hebben gedaan. En we proberen het ook altijd wat te nuanceren. Elke persoon heeft ook goede capaciteiten. Hè. En als dat inderdaad heel emotioneel is geëindigd, dan zeggen we ook wel, ja, maar ik begrijp ook wel dat het emotioneel was op dat moment. Hè. Het is niet goed geëindigd. In die periode heeft hij wel dit en dit en dit goed gedaan.
Mm-hmm.
Maar ja, daarmee kan altijd beter zijn. Houd die relatie goed, want het... Als wij bellen naar een vorige werkgever, die is opgegeven als referentie, en die persoon die is zo lovend, oh, dat is een schatje, dat is zo goed, enzovoort. Ja, dat is altijd positief, dat is altijd goed.
Ja, referenties zijn belangrijk, denk ik toch ook wel, als werkgever vooral, vooral ook bij jobhoppers misschien, zodat je ook wel eens kan checken hoe dat het zat bij de vorige werkgever. Geef jij ook referenties op bij jouw cv's?
Jawel, toch wel. Ik denk sowieso, omdat ik dan een overstap heb gemaakt naar een ander sector, dat de nieuwe werkgever toch wel vragen kan stellen van oké, hoe past Liesbeth binnen dit plaatje?
Mm-hmm.
En dat toch ook wel kan ondersteunen bij het analyseren of dat ik het juiste profiel ben voor die job. Dus ik heb inderdaad wel enkele referenties op mijn cv staan. Wel met andere jobs natuurlijk. Maar als ze natuurlijk meer willen te weten komen over mij, hoe presteer ik, hoe doelgericht ben ik, dan kunnen ze die vragen, want ik kan dat natuurlijk verkondigen tijdens mijn gesprek zelf, maar als je het natuurlijk van een werkgever kan horen van, ja, kijk, Liesbeth heeft zich keihard ingezet, mm-hmm. en dat is echt een hele naar de werker, dan kan dat natuurlijk die nieuwe werkgever over de streep trekken om te denken van, oké, we gaan die een kans geven.
Ja. Ja,
en erbovenop is dat ook weer die transparantie. Hè? Dan weet je gewoon dat je eerlijk bent, hè? Waar we dan op het begin hebben gezegd van dat er soms zaken vaag kunnen zijn. En net ook als op je cv, als daar zo staat, ja, ik heb daar gewerkt van... En dan een jaartal, en niet duidelijk van hoeveel maanden zijn dat geweest, ja, dat roept vragen op. Hè. Het kan ook zijn dat er een gat in je cv zit. Dat je zegt van, ik ben gejobhopt en ik ben 6 maanden iets anders gaan doen. Benoem dat gewoon. Er is echt niks om je over te schamen. Er is ook niks om te zeggen van, ja, ik heb een half jaar met mezelf bezig geweest, en ik vond dat belangrijk en ik ben eruit en ik weet nu dat ik bij jullie wil werken. Daar is niks mis mee. Maar hou je dat vaag, hè, dan is dat soms een red flag. Heeft zegt die medewerker, ja, ik heb liever geen referenties. Dat hoeft daarom niet verkeerd te zijn, maar dat roept vragen in. En dan gaat de persoon, de werkgever, gaat dat mogelijk, dat is ook maar een mens, die gaat dat mogelijk wel zelf beginnen invullen.
Ja, duidelijkheid is key, dat is zeker zo. En 6 maanden af en toe eens een pauze nemen, dat gebeurt inderdaad vaker. Veel mensen, we hadden het daarnet er ook al over, stoppen op een job zonder dat ze al weten waar ze daarna naartoe gaan. Maar wanneer, en heel belangrijk, hè, heb je dan recht op een werkloosheidsuitkering? Dat is ook wel een vraag die veel mensen zich zullen stellen, denk ik, Maarten.
Ja, en waar veel mensen zich ook op mispakken.
Dat denk ik ook, ja.
Ja, dus je hebt recht op een werkloosheidsuitkering van het moment dat je onvrijwillig op de arbeidsmarkt komt. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen, als je wordt ontslaan en dat is omdat er bijvoorbeeld een reorganisatie is, jouw functie komt te vervallen of wat dan ook, ja, dan is dat helemaal duidelijk. Dat is niet jouw eigen schuld, jij komt onvrijwillig op de arbeidsmarkt. We hebben er juist gezegd, een grove fout, hè. Dat is wel een beetje jouw schuld. Hè? Je hebt ervoor gekozen om iets te stelen. Hè? Dan kan het zijn dat je geen... Allez, dan is de kans heel groot dat je geen recht hebt op een werkloosheidsuitkering voor een bepaalde periode. Hè? Dus daar is het eigenlijk altijd de RVA die bepaling gaat doen van wat is de sanctie. En ja, misschien jammer om ook om te zeggen, maar soms hangt dat er ook een beetje vanaf hoe dat het verhaal wordt verteld en hoe dat de ambtenaar het ook interpreteert. Ik ken mensen waarvan ik denk, die zich echt niet goed voelden in het job en er was dan een onderling akkoord getekend. Die zeiden van, ja, ik zit hier zelf gewoon echt niet meer zitten, ik vind het leuk. Ah, maar oké, dan doen we een onderling akkoord. Die persoon die gaat voor een werkloosheidskering kijken, die doet het verhaal daar en daar zegt die persoon van de RVA, ja, sorry, maar voor uw dingen, je gaat toch nog geschorst worden voor x aantal weken en dan pas krijg je een werkloosheidskering. Terwijl anderen, dat je denkt van, hoe kan het dat jij onmiddellijk recht hebt gekregen en dat wel krijgt? Dus ik heb daar geen verklaring over. Ik ben geen jurist, ik werk daar ook niet aan de RVA. Maar dat zijn wel zaken dat wij soms zien. En daar weer al is vakbond, kan daar een hele mooie rol spelen. Als je het niet zeker weet, hè, en het kan het ook zijn dat je moet gaan verantwoorden aan de RVA, de vakbond kan dat ook doen in jouw plaats. Hè, of die kan jou daarin gaan ondersteunen. Doe dat. Maak er gebruik van. Je betaalt lidgeld bij de vakbond. En laat die jou ondersteunen voor die zaken, zijn ze daar.
Is het dan heel belangrijk om dat ook te vragen wanneer je ontslag krijgt of je ontslag geeft aan je werkgever? Of die daar informatie over kan geven, over jouw werkloosheidsuitkering? Of is dat iets wat niet gebeurt?
Ik vind dat zelfs al gevaarlijk om dat nu te bespreken, omdat het is gewoon heel vaag. En ja. Ik ga nooit zeggen tegen een medewerker, ja, als je dit doet, dan ga je zoveel procent kans hebben dat je een werkloosheidsuitkering krijgt, dan ook omdat het zo individueel is en elke situatie is op zichzelf. Dus ik geef daar liever niet die informatie en wel benoemen de gevaren die dat er zijn. Mm-hmm. Maar hoe concreter dat je daarin bent, ja, gegarandeerd krijg je dat terug in je gezicht. Hè. Als je, het is een ontslaggesprek, de persoon zit zelf in een emotie. Als je dan gaat zeggen, ja, maar je hebt de werkloosheidsuitkering, geen probleem. En die gaat dan en die zegt ineens, ja, je bent nog 16 weken geschorst hè, en je zit daar nog een x aantal maanden zonder loon. Ja, die komt terug, hè. En dan zou ik zelf ook daar terug staan als ik zo'n uitspraak krijg.
Ja, Elisabeth, ik zie jou knikkend kijken. Heb je het zelf ooit al meegemaakt? Heb je al gebruik gemaakt van een werkloosheidsuitkering of kunnen maken?
Ik heb al gebruik kunnen maken van een werkloosheidsuitkering. Ja, ik heb het aangegeven, ik heb verschillende keren mijn tijdelijk contract gewerkt. En ik ben ook al enkele jaren aangesloten bij de vakbond. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor mensen die juist beginnen met werken. Ik heb daar ook al een paar keer advies aan moeten vragen met al het paparazzenwerk. Ik dacht, wat moet ik hiermee doen? Die hadden mij ook advies gegeven. Ik weet dat ik op een gegeven moment had ik ook gewerkt als stewardess. Had ik al aangegeven. Ik had dan terug de overstap gemaakt naar het onderwijs. En dan zat er tussen twee opdrachten een week of twee weken dat ik dan werkloos was. Waar dat ze mij ook hadden gezegd van, ja, kijk, als je nu aanspraak gaat maken op die uitkering, dan gaat die uitkering lager zijn. Waarom? Dat wordt dan berekend op basis van je inkomen dat je toen had als stewardess, terwijl dat ik in het onderwijs een hoger inkomen had. Dus zij hebben mij dan ook advies gegeven. En toen heb ik ook wel die keuze gemaakt van, ja, kijk, ik ga daar dan toch geen gebruik van maken. Omdat, ja, vanaf dat je dan, dacht ik, twee jaar aan een stuk werkt, wordt er een herberekening gemaakt van hoeveel werkloosheidsuitkering dat je recht hebt. Dus op zich, ja, de vakbond heeft mij toch al wel kunnen helpen.
Want dan zou jouw uitkering daarna lager geweest zijn, moest je nog eens...
Moest ik daar toen op die moment aanspraak op gemaakt hebben, had ze dat op, ja, als ze werd is, heb je een redelijk laag bruto inkomen, maar je netto is dan wel hoog, maar hadden ze gezegd van, ja, kijk, we gaan die werkloosheidsuitkering berekenen op dat bruto loon van toen. Terwijl ik dacht, ja, dan zeg ik wel tegen die twee weken werkloosheidsuitkering, ik laat dat liggen, omdat dat dan voor mij wel belangrijk was, van ik was toch al wel eventjes opnieuw aan het werken in het onderwijs. Ik dacht, ja, dan vind ik dat belangrijker dat die herberekening gebeurt. Moest het dan voorvallen dat ik opnieuw een einde van contract heb, dat ik een hogere uitkering zou krijgen. Maar ik zeg het, de vakbond, die geven daar op zich wel goede adviezen bij. Dus ja, dat kan ik zelf alleen maar aanraden. Want ik ken verschillende mensen die ook in de vakbond, dat ze dat hadden opgezegd en dat ze nu wel denken, ha, dat had ik misschien beter niet gedaan. Want je moet ook een bepaalde tijd zijn aangesloten vooraleer dat zij jou kunnen helpen bij bepaalde vragen.
Ja, je hebt er ook nog altijd wel... Je hebt ook nog eentje, als je niet bent aangesteld, dan kan je ook nog altijd wel ergens terecht. Ik voel mij nu zo'n werkgever die reclame zal maken voor de vakbond. Het voelt heel raar.
Nee, maar het is belangrijk, want het is een beetje een onafhankelijke positie die zij kunnen innemen en ze kunnen advies geven aan werkgevers en aan werknemers.
Klopt, en ik vind een beetje... In een ander bedrijf waar ik heb gezeten, ik vind over de relatie tussen vakbond en werkgever, dat is misschien nog een ander onderwerp, maar dat... Ik vind dat een heel verbasterd systeem van hoe dat werkt. Ik vind dat echt een nee-ja-verhaal is. Hè. In andere landen zie je dat dat veel meer samenwerking is. En ik ben heel blij dat wij bij Coolblue, wij nu ook vakbonden, en ik vind echt fantastisch hoe wij kunnen samenwerken. Mm-hmm. We proberen echt te luisteren en mensen proberen ook constructief te zijn, de vakbonden daarin. En dat is gewoon fijn om die manier te kunnen gaan samenwerken. Maar dat gaat over het sociaal overleg. Je hebt daar ook het feit als individu, ja, die vakbond die kan jou echt wel ondersteunen. En er zijn heel veel... die vakbonden die kunnen daarin helpen om uw weg erin te zoeken. En dat is, mensen vergeten dat dat een heel belangrijke rol is, om dat moet opgenomen worden door de vakbond.
Ja, zo, en daarmee zijn we aan het einde van En hoe was het? Beluister ook zeker de andere podcasts in deze reeks. Je vindt ze terug op onze website onder jobad.be/podcast. Je kan daar trouwens ook tests doen, e-gidsen lezen en we vertellen je erover interessante tools die je kan gebruiken om te veranderen van job. Op jobad.be vind je bovendien ook duizenden jobs, dus misschien zit er daar ook wel iets moois voor jou tussen. Jobad.be. Go for happy. En dankjewel Maarten en Lisbeth voor dit zeer interessante gesprek.
Dankjewel.